laten we een moment stil worden voor het aangezicht van God en deze dienst in gebed aan Hem opdragen. Ik heb hun uw woord gegeven. En de wereld heeft hen gehaat omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk ik niet uit de wereld ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor de boze. Ze zijn niet uit de wereld, gelijk ik niet uit de wereld ben. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En zo zijn we vanmorgen ook samengekomen. In de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is, niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is, die was en komen zal. Amen. We gaan ook met elkaar staande het tweede, derde en vierde couplet zingen van lied 669. Zullen we samen God zegen vragen voor dit samen zijn? Vader in de hemel, wat is het goed om hier vanmorgen bij elkaar te zijn. Heer, er staat in uw woord hoe goed en hoe lieflijk is het als broeders en zusters elkaar ontmoeten. Heer, we ervaren dan de Heilige Geest in ons die naar beneden komt, die ons wil vervullen met uzelf. We ervaren de dauw van de Hermon, Heer, de verkwikkende zegen van u, zoals in Psalm 133 staat. Heer, het is zo goed, Heer, om elkaar te mogen ontmoeten als huisgezin van God. Om onderwezen te worden in uw woord. Om gevuld te worden met uw aanwezigheid in ons leven. En we danken u, Heer, dat u naar uw belofte vanmorgen ook in ons midden wilt zijn. Wil u bidden, Heer, voor hen die op afstand deze dienst met ons meemaken. We weten dat er velen zijn die geen kerk meer kunnen bezoeken, wegens allerlei omstandigheden en nu aangesloten zijn bij onze kerkdienst. En wil u vragen, Heer, wilt u hen ook met ons samen een hele fijne dienst geven. Heer, dank u wel dat we zo als gemeente uw aangezicht mogen zoeken. U kent ons, u weet wie we zijn. En wil u bidden, Heer, wilt u ons tot zegen stellen. Heer, dank u wel voor uw werk in de gemeente. En dan willen we ook bidden voor het project Sunrise. Heer, laat het zo zijn dat dit project op een hele wonderlijke, maar ook mooie manier zijn doorgang mag vinden. Heer, we willen u ook bidden voor uw volk Israël. We danken u, Heer, voor alle zegeningen die we via dit volk gekregen hebben. En willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. We willen u bidden, Heer, voor al onze broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Ook voor hen bidden we hen kracht toe, Heer, en wees hen heel dicht nabij. Heer, dank u wel dat we zo deze dienst aan u op mogen dragen. En we kijken uit naar de dingen die u wilt doen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Dan gaan we eerst met elkaar het stukje lezen voor vanmorgen. Handelingen, hoofdstuk 2. We gaan het de komende tijd wat hebben over de kenmerken van het huisgezin van God. Wat speelde er in het huisgezin van God? Wat was daar belangrijk? En vanmorgen gaan we daar ook mee beginnen. En daarom lezen we met elkaar Handelingen hoofdstuk 2, vers 41 en 42. Heel bekend gedeelte, tenminste ik hoop dat het voor u ook heel bekend is. En lees de Bijbel nooit met, het gaat alleen maar over die mensen toen, nee het gaat ook over ons, want het begint met zij dan, maar het gaat ook om wij dan. Je kunt ook heel persoonlijk gaan Bijbel lezen en dan lees je dit vers van wij dan, die zijn woord aanvaarden, laten of hebben zich laten dopen, ja, dan wordt het woord heel persoonlijk. Maar goed, laten we het lezen zoals het er staat. Zij dan die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. Ze bleven volharden bij het onderwijs der apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. En dan lees ik ook met u een stukje uit 2 Timotheus hoofdstuk 3. 2 Timotheus hoofdstuk 3. Vorige week waren enkele familieleden van mij op een begrafenisdienst in een gerelateerde gemeente die je zou kunnen omschrijven als een gereformeerde gemeente, een oud gereformeerde gemeente. En na het zingen van een lied op hele noten zei de ouderling, nu is het moment gekomen dat we het woord geven. Misschien kennen jullie die gedachte, het woord geven we het woord. Zei broeder Ramaker, een van de oprichters van de evangelische omroep, ook altijd. Ik heb heel wat studiedagen met hem georganiseerd en hij zei altijd, laat het woord aan het woord. Nou, daar gaat dit ook over. Laten we maar eens even lezen met elkaar. 2 Timotheus 3 vers 14. 2 Timotheus 3 vers 14. Blijft gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is. Wel bewust van wie gij het hebt geleerd en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij en omdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap, verkondig het woord. Dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf, bemoedig, met alle langmoedigheid en onderrichting, want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte, zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijft ge echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van evangelist, verricht uw dienst ten volle. Tot zover dit schriftwoord. We hebben de vorige keer gezien, toen ik hier sprak, dat, want vorige week had ik een ruilzondag, toen sprak ik 's morgens in Vroomshoop en 's avonds in Westerhaar. Maar de keer daarvoor hebben we met elkaar gezien dat de gemeente ontstaan is door het woord van God. Het was een scheppingsdaad van God en zoals de eerste schepping ontstaan is door een scheppingswonder, zo is de gemeente ook een scheppingswonder van God ontstaan door het woord van God. Ze aanvaarden het woord. Nou, dat woord, de Bijbel, betekende heel veel voor het huisgezin van God. We hebben net met elkaar gelezen in Handelingen 2, vers 42. Zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen. Onderwijs in het woord van God was een van de belangrijkste pijlers, daar begint het mee, van de gemeente. Onderwijs in het woord van God, het belang van Bijbels onderwijs. Daar wil ik het vanmorgen met u over hebben. En de vraag waar ik mee wil beginnen, en ik zou graag willen dat u daar ook allemaal aan het einde van de prediking van vanmorgen een antwoord op hebt. Ook een antwoord op wilt geven voor u heel persoonlijk. Dat hoef ik niet te weten, maar dat is een zaak tussen u en God. Mijn vraag is vanmorgen, wat doe jij, wat doet u eraan om de Bijbel beter te leren kennen? Dat is mijn vraag. Wat doe jij, wat doet u eraan om de Bijbel beter te leren kennen? Ik hoop dat u naar aanleiding van deze prediking daar ook een antwoord op wil geven. Want dat vraagt God van ons. De Bijbel is heel persoonlijk. Als je kijkt naar Adam en Eva, naar de eerste mens, naar de eerste schepping, dan lees je al heel direct, en God legde de mens zijn woord op, zijn gebod op. De eerste mens werd al direct geplaatst onder het woord van God. En dat woord van God, dat moesten ze kennen en toepassen in hun leven. Dat lees je direct al in de Bijbel. God plaatste de mens onder zijn woord. Dat is het eerste. Tweede, dat vind je ook bij het volk van Israël. Toen God met Israël begon, tussen alle volkeren met dat kleine landje aan de slag ging, dan lezen we ook vanaf het begin af aan dat God dat volk van Israël plaatste onder zijn woord. Hij zei zelfs, dit wetboek, en dat waren toen op dat moment de eerste 5 boeken van de Bijbel, dit wetboek mag je absoluut niet vergeten. Overdenk het, dag en nacht. Spreek erover. Geef het door aan je kinderen, want Mozes zegt aan het einde van zijn leven, dit zijn geen lege woorden, want dit is leven. Dat zegt hij letterlijk in Deuteronomium aan het einde van zijn leven. Dus ook dat volk van Israël werd geplaatst onder het woord van God. Zowel Adam en Eva, de eerste mens, als het volk van Israël. Beide, zowel Adam en Eva, als het volk Israël, hebben dat woord van God naast ze neergelegd. Ze wisten het wel, maar ze hebben beide, zowel Adam en Eva als Israël, dat woord van God naast zich neergelegd. En wat gebeurde toen? Toen ging het fout. Toen ging het fout met Adam en Eva. Toen kwam de zonde. Toen ging het fout met Israël, want toen kwamen de vijanden. Toen werden ze uit hun land gejaagd. Toen kwamen ze in ballingschap. En toen ging het mis met Israël, omdat ze dat woord wat God hen gegeven had, aan de kant legde. Zo is het ook met de gemeente. Toen God met de gemeente begon, heeft God de gemeente geplaatst onder het woord van God. En daarom is het zo mooi, ja, dat het woord van God een van de eerste kenmerken was van de gemeente. Ze bleven volharden bij het onderwijs. Onderwijs is zo belangrijk. Daarnaast is het belangrijk om eens af te vragen. Toen de Heer Jezus tegen zijn apostelen zei, de opdracht gaf om de wereld in te gaan, om het evangelie te verkondigen. Wat zei de Heer Jezus toen? De Heer Jezus zei tegen zijn apostelen, maakt al de volkeren tot mijn discipelen. Maakt al de volkeren tot mijn discipelen. Tijdens het leven van Jezus lezen we dat een grote schare van discipelen achter Jezus aanging. Een hele grote schare. En we lezen op een gegeven moment dat Jezus meer discipelen maakte dan Johannes de Doper. Er kwam een stukje jaloezie. We lezen dat Johannes de Doper ook discipelen had. We lezen dat de Farizeeërs ook discipelen hadden. Wat zijn dat eigenlijk voor mensen, discipelen? Jezus had een hele grote schare discipelen. Misschien wel duizenden. Maar hij had met 12 apostelen. Uit die grote schare discipelen, wij halen dat, die term wel eens door elkaar heen. Een apostel is natuurlijk wel een discipel. Maar niet elke discipel is een apostel. Snapt u hem? Ja? Maar vanuit die grote schare discipelen had hij de 12 uitgekozen tot apostel. Het waren discipelen. Discipelen die hem volgden. En het mooie is, ja, misschien wel goed om dat even te lezen in het boek Handelingen. Want dat deden de apostelen ook. Maakt al de volkeren tot mijn discipelen. Nou, dat hebben ze ook letterlijk gedaan. Want er staat in Handelingen 6 vers 1 bijvoorbeeld. Handelingen 6 vers 1. Het gaat over het begin van de gemeente. Niet meer te remmen, niet meer tegen te houden. Die enorme boes van het ontstaan van de gemeente. En dan staat er in Handelingen 6 vers 1. En toen in die dagen de discipelen talrijk werden. Nou, dan zie je dat die, het begon met 3000. Later werd het er 5000. En in Jeruzalem het krioelde van de discipelen. Ze waren tot geloof gekomen. Ze waren discipel geworden. Maar toen kregen die discipelen, ze stonden dus bekend als discipelen van Jezus Christus. Toen kregen de discipelen op een gegeven moment een andere naam. Ze werden geen discipelen meer genoemd. Maar, u voelt hem misschien wel aankomen. In hoofdstuk 11 van Handelingen, vers 26, daar staat. Handelingen 11, vers 26. Daar kregen ze een andere naam. Een hele mooie naam, tuurlijk. Maar ook een naam die ietsjes onduidelijker wordt. Van wat zijn dat dan voor mensen? En vooral vandaag is het een naam die erg onduidelijk geworden is, want ja, de moslimgemeenschap, die zeggen heel West-Europa, dat is christelijk. Ja, wat bedoelen ze daar eigenlijk mee met christelijk? Hier staat in Handelingen 11 vers 26, en het geschiedde toen zij een vol jaar in de gemeente gastvrij ontvangen werden, en een brede schare, en onthoud goed wat er nu komt, leerden, onderwezen, leerden, en dat de discipelen, leren en discipelen, hoort bij elkaar, dat de discipelen het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. Daar komt de naam christenen vandaan. Discipelen van Jezus werden christenen genoemd. Maar vertraait nog een toe. Het lijkt erop dat vandaag niet alle christenen meer discipelen zijn. We hebben de zaak een beetje omgedraaid, hè? Dat is wel jammer. Natuurlijk is het een mooie naam dat je je christen mag noemen. En ik denk dat wij hier vanmorgen met misschien wel allemaal christenen samengekomen zijn. Maar mijn vraag is vanmorgen, ben je ook een discipel? Dat is nog wat anders. Ben je ook een discipel? Wat is dan een discipel? Het woordje discipel, als je dat letterlijk zou vertalen, dan kom je bij het woordje uit leerling. Een leerling, een volgeling, iemand die ja, van iemand wil leren, iemand die zich aansluit bij een leraar, bij een rabbi, bij een leerling, dat is een discipel. Nou, zijn we ook discipelen? Leren. Als u, ik vind het zo, ja, u hoeft niet eens op te staan, want u kent dat vers wel uit uw hoofd. Want elke morgen loopt u onder het jaarmotto door. En er staat ook een tekst onder. Uit Matteüs 11, vers 28. U kent hem wel, denk ik. Daar zegt hij, Jezus, kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. En leert van mij. Twee werkwoorden, twee hele belangrijke werkwoorden. Waarvan de Heer Jezus zegt, kom en leer van mij. Er zijn heel veel mensen die wel komen, maar dat tweede stukje vergeten. En niet willen leren. Komen en leren. En dat leren heeft niet alleen te maken met een theoretisch weten. Dat leren heeft te maken met een veranderingsproces in je hele leven, in je hele wezen. Want dan zegt er Jezus, en leert van mij, want ik ben. Niet van, ik wil je dit vertellen, ik wil je dat. Leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Vandaar, ja, misschien wel goed om dat er toch even bij op te slaan, het hoofdstuk daarvoor in Matteüs 10. Een uitermate belangrijk vers als het gaat over discipelschap. In Matteüs hoofdstuk 10, daar zegt er Jezus, want dat is het doel van het discipelschap. Vers 24, Matteüs hoofdstuk 10, vers 24, daar staat, een discipel staat niet boven zijn meester. Vandaag is het in het onderwijs een klein beetje anders. In Duitsland werkt dat nog wel een klein beetje. Daar worden de meesters en juffrouw's nog wel aangesproken als meneer en mevrouw. En daar heb je nog wel een soort gezagsorde over het algemeen. In Nederland ja, wil de leerling en de meester een beetje op een gelijke voet staan. Op een gelijk niveau. Maar ja, als je op een gelijk niveau wilt staan, dan zul je ook niet zoveel meer leren. Dat is wel een belemmering in het hele onderwijsproces. Hier staat, de discipel staat niet boven zijn meester. Dus de leerling staat niet boven de leraar. Of een slaaf boven zijn heer. En dan staat in vers 25, het eerste stukje, het is genoeg, je krijgt een voldoende, je slaagt voor je examen, maar zo te zeggen, je slaagt voor je examen als je als discipel geworden bent als de meester. Dat is het doel. Leert van mij. Komen en leren. Maar dan zijn we er nog niet mee klaar met het discipelschap. Want dat vraagt wel wat van ons. Er staat in Lucas 14, en ik denk dat dan ja, heel wat broeders en zusters van ons vanmorgen tegen mij zullen zeggen, en als antwoord ook zullen zeggen, nou, laat mij dan maar christen zijn en geen discipel. Want nou wordt het moeilijk. Ze mogen me wel christen noemen, maar geen discipel meer. Want er staat in Lucas 14, en daar gaat eigenlijk het hele stukje over vanaf vers 25, maar dat hoeven we niet helemaal te lezen, samenvattend, zegt er Jezus in Lucas 14, vers 33. Zo zal dus niemand van u die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn. Nou, Dan houdt het op, hè? Dan houdt het op met het discipelschap. Oké. Dat is de keuze die je maakt. Afstand doen. Afstand doen van al wat je hebt, dat betekent, wie regeert er in je leven? Wie is het belangrijkste in je leven? Waar draait het om in je tijdsbesteding? Waar draait het om in je gaven die je hebt? Waar besteed je je leven aan? Afstand doen, dat betekent niet weggooien, maar het in dienst van God stellen. Je tijd in dienst van God stellen. Je talenten in dienst van God stellen. Dat is discipelschap. Dat je zegt, ja Heer, ik wil groeien. We zullen straks aan het einde van de prediking even wat nadenken van, waarom is dat discipelschap nou zo belangrijk? Afstand doen. We houden zo graag vast aan de controle over onze eigen dingen. Maar loslaten. Niet weggooien. Aan God overgeven. En dan kan ik u vertellen dat die 5 broodjes en die 2 visjes die dat jochie aan de Heer Jezus gaf, niet minder werd, maar het werd meer. Als die jongen zijn lunchpakketje zelf opgegeten had, dan had hij er alleen zelf van genoten. En dan was het jongetje nooit in de Bijbel genoemd. Maar het jongetje gaf die 5 broodjes en die 2 visjes aan God. Ik vond het zo mooi dat Aad van der Zanden eens een keer dat tegen mij zei toen de cursus over het pastoraat, pastorale cursussen in Nederland, zo vlug namen. En ook in het buitenland en waar dan ook. En dat Aad van der Zanden heel eenvoudig tegen mij zei, ja joh, Philippus zei, hier is een jongen met 5 broodjes en 2 visjes. Nou, laat ik dan maar die jongen zijn. En dat hele weinige, kleine beetje wat ik had, heb ik aan de Heer gegeven. En die Heer die heeft het vermenigvuldigd. En dat staat ook letterlijk, zijn genade worden in ons vermenigvuldigd. Maar dan moeten we ons wel als discipel aan hem overgeven. Moeilijk, hè? Dat is een waagstuk. Dat is een waagstuk wat hier staat. Alles aan hem overgeven. En ik heb u verteld, dat wordt moeilijk, want toen Jezus daarover sprak, dan staat erin, ja, soms denk ik wel eens, zou dat nou helemaal toevallig zijn, in Johannes 6, vers 66. Dat is een raar getal, hè? 6, vers 66. 3 zessen achter elkaar. Nou, daar staat wel iets wat de geest van de antichrist wel verwerkt. Bewerkt. Dus wat dat betreft is het een heel makkelijk vers om te onthouden, Johannes 6, vers 66. Maar het is vreselijk wat daar gebeurt. Want in het Johannes 6 laat Jezus zien dat hij het brood des levens is. En dan gaat hij Jezus vertellen, ja, maar jongens, het gaat niet om dat eten wat je krijgt. Het gaat niet om het brood wat je krijgt en die vis waar je zo heerlijk van gesmuld hebt. Maar het gaat om mij. Het gaat om mij. En dan staat er in Johannes, ja, maar dat zoeken we niet. Het moet ons wel wat opleveren. En dan staat er in vers 66, u moet dat stukje daarvoor maar eens voor uzelf lezen. Dan staat er, van toen af keerden velen van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mee. Ja, dan wordt het moeilijk, hè. Als het dan niet meer gaat om, wat levert het op? En wat krijg ik? Maar als het gaat om, Heer, hier ben ik. En dan blijven er misschien een heleboel christenen over, die met veel verve deze naam dragen, maar soms maar heel weinig discipelen. Wat wel de bedoeling was van Jezus, maakt al de volkeren tot mijn discipelen. Dat is discipelschap, dat is wel heel moeilijk, dat is wel een hele grote uitdaging. Wat doet dat woord van God in ons leven? Leerling, onderwijs in het woord van God. Er komt een tijd, zegt Paulus, dat de mensen het woord niet meer zullen aanvaarden. We leven vandaag in een tijd waarin het woord van God, echt de verkondiging van het woord van God, vervangen wordt door ervaring, door gevoel, door emoties en steeds meer het woord van God aan de kant geschoven. Door mystiek, door wonderen. En de geest van de antichrist bereidt de kerk van de reformatie, waar we volgend jaar over terug mogen denken dat het 500 jaar geleden is, dat we weer teruggingen, een beweging in de kerk, weer terug naar het woord. We lezen van Calvijn dat hij in Zwitserland in zijn kerk dagelijks preken hield. En dagelijks die kerk vol zat. Van mensen die zich verdiepten in het woord van God. De kerk van Calvijn. Ze gingen weer terug naar het woord. Omdat ze zo teleurgesteld waren in de kerk van het gevoel, de kerk van de mystiek, de kerk van de ervaring. De kerk waarin men allerlei theorieën ging ontwikkelen buiten de Bijbel om. De kerk van Rome. En juist in deze tijd, maar ook heel veel grote evangelische bewegingen, evangelische kerken, weer de weg terugzoeken naar Rome. Omdat dat woord, dat is niet zo belangrijk. Nou, in de missie van onze gemeente hebben wij staan, wij willen graag een bijbelgetrouwe gemeente zijn. Nou, Paulus zegt hier, er komt een tijd dat de mensen het niet meer kunnen verdragen. Het wordt te lang, het wordt te veel. Er is een heel mooi nieuw woord in evangelisch Nederlands ontwikkeld. We hebben te maken met, u weet wel, obesitas, hè? Dat je te veel voeding tot je neemt. Infobesitas. Infobesitas. We krijgen zoveel informatie op ons af. We zitten zo boordevol, daar kan een woord van God niet meer bij. Wat is er belangrijk? Dat we teruggaan naar het woord van God. Misschien goed om daar nou even een tekst over op te slaan in Colossense. Colossense 3 vers 16 en 17. In Colossense 3, vers 16 en 17, daar staat: het woord van Christus. Wonen rijkelijk, en verschillende vertalingen hebben daar staan, rijkelijk onder u. Geef het woord de plaats die het hem toekomt. Geef alle ruimte aan het woord van God in je persoonlijk leven, in je gezinsleven. En in de gemeente, het woord wonen rijkelijk in u. En dan staat er, het gevolg daarvan is, zodat gij in alle wijsheid elkaar leert. Elkaar terechtwijst. En God dankt. Het heeft zo'n geweldige invloed, uitwerking in ons persoonlijk leven. We hebben net een stukje gelezen. We hebben het ook in de Bijbelstudies op dinsdagavond over de Timotheusbrieven. Wonderlijke brieven. Twee Timotheusbrieven, pastorale, herderlijke brieven. En in deze brieven gaat het regelmatig over de gezonde leer. De gezonde leer. En dat heb ik afgelopen dinsdag ook gezegd. Voor het woordje gezond staat er in het Grieks het woordje hygiëne. Hygiëne. Weet je, als je die gezonde leer vergeet, dan word je besmet. Dan word je ziek. Dan gaat je geestelijk leven kwijnen. En er zijn vandaag, omdat ze de gezonde leer, het woord van God, niet meer kennen, heel veel zwakke, zieke christenen. Die misschien de naam discipel niet eens meer kunnen dragen. De gezonde leer. Wat is dat belangrijk? Het doel. Waar ik mee af wil sluiten. Ik noem ze alleen maar, want de tijd is al voortgeschreden. Dus ik sluit hiermee af. Misschien kunt u dat via internet nog eens eventjes zelf opschrijven. Maar ik wil 7 punten noemen wat het doel is van onderwijs in de gemeente. Het eerste staat in de Timotheusbrief: het onderwijs uit het woord van God. Het woord van God wijst ons de weg tot zaligheid. Niet alleen om gered te worden, maar tot een gelukkig, een doel vervuld, een vervullend leven. Dat is zaligheid. Zalig betekent gelukkig. Dat doet het woord van God. Tweede, het woord van God leidt tot geloofsgroei. Ze worden aangemaand om als pasgeboren kinderen naar de melk te verlangen, opdat je daardoor mag groeien. Het woord van God maakt van ons stevige en sterke en krachtige christenen. Ten derde, door het woord van God leer je Jezus kennen. Want hij is het woord van God en je leert hem kennen. En dat is het belangrijkste in je leven. Want wat ken je hem nou buiten het woord van God om? Ten vierde, en dat heeft er alles mee te maken, als je hem leert kennen, dan ga je ook op hem lijken. Door het woord van God ga je ook op Jezus lijken. Word je een beelddrager van hem. En dan staat er ook in Efeze: jij dan? Helemaal anders. Je hebt Christus leren kennen en je bent in hem onderwezen. Dat staat in Efeze 4. Door het onderwijs ga je op Jezus lijken. Het is genoeg voor de discipel te worden als de meester, hebben we net gezien. Je wordt gereinigd in je dagelijks leven. Het woord wordt in de Efezebrief, Efeze 5, vergeleken met een waterbad. Daar hebben we allemaal wel behoefte aan nu, hè, als het zo lekker warm weer is. Een waterbad waardoor we gereinigd worden. Dat woord heeft zo'n reinigend effect op je dagelijks leven. Ten zesde, zonder het woord van God sta je zonder bewapening in de geestelijke strijd. Het bewapent je in de geestelijke strijd om je heen. En als laatste, door het woord van God, en dat staat in Hebreeën 5, door het gebruik, het lezen van het woord van God, krijg je onderscheidingsvermogen van wat goed is en wat niet goed is. Nou, 7, ik kan er nog veel meer op noemen, maar 7 hele belangrijke punten waarom dat het belangrijk is dat je onderwezen wordt in het woord van God. Dat je de Bijbel leert kennen. Dat je niet alleen komt naar Jezus, maar dat hij je ook mag leren. Komen en leren. We komen weer terug bij die eerste vraag. Wat doe jij eraan? Wat doe jij eraan, wat doet u eraan om het woord te leren kennen? Ik laat dat als een vraag voor u liggen. Ik ga u niet voor dit of dat oproepen, maar ik wil u wel vragen: bent u een christen of bent u een discipel? Een discipel. En is dat uw verlangen? En dat is de weg tot zaligheid. Dat geeft zoveel vreugde en zoveel blijdschap. En het houdt je gezond, je geestelijk leven. Amen. Zullen we samen de Heer danken? Heer, uw plannen zijn duidelijk. U heeft Adam en Eva geplaatst onder uw woord. En het ging mis. U heeft uw volk Israël geplaatst onder uw woord. En het ging mis. Uw volk Israël, het ging mis. Heer, u heeft uw gemeente geplaatst onder uw woord. En het dreigt soms mis te gaan. Heer, maar wilt u ons helpen om uw woord te leren kennen. Om onderwezen te worden. En niet alleen te komen, maar van Jezus te mogen leren. Heer, wilt u ons bewaren voor hoogmoed. Dat we meer willen zijn dan de meester en zeggen, wat moet ik nou nog leren? Wat moet ik nou nog meer weten van de Bijbel? Ik weet alles toch al. Heer, wilt u ons zoveel verlangen geven om uw woord te leren kennen. Om de diepte van u te leren kennen en te groeien naar het beeld van u. Heer, dank u wel voor deze morgen. Wilt u ons helpen om een antwoord te geven op de vraag die ons gesteld is? Heer, u verwacht een antwoord. En laat het zo zijn dat we dat niet vergeten. Maar dat wij heel persoonlijk aan u ons antwoord geven. Heer, dank u wel voor deze morgen. Wilt u deze morgen ook verder met ons meegaan? Ons zegenen? Heer, u weet dat we vanavond ook met elkaar het avondmaal vieren. Het brood breken. Wat we ook kunnen vinden als een van de pijlers van de gemeente. Dat zij dagelijks het brood braken aan huis. Heer, wilt u ons leren wat dat betekent? En ook daar de tijd voor te nemen. Heer, en een discipel van u te willen zijn. Heer, dank u wel voor uw werk wat u begonnen bent in de kerk. En wat u ook zult voltooien. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. 120 uit Johannes de Heer, daar sluiten we mee af. Heer, ik geef me aan u volkomen. Ik leg mijn al, Heer, voor u neer, opdat gij in mij moogt wonen. We zingen daarvan het eerste en het tweede couplet voor de zegenbeden en het derde na de zegenbeden. En mijn voorstel is, zo ver het kan, om het met elkaar staande te zingen. Er is koffie, thee voor degene die dat graag willen. Zorg dat u een gemeenteleven meekrijgt naar huis, dat het ook uitgedeeld wordt. En dan hopen we elkaar vanavond weer te mogen begroeten. Laten we heen gaan met God zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat de dag zal aanbreken en Jezus zal terugkomen. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.